Goedemorgen. Allemaal welkom in deze avondmaalsdienst. Als u deze boodschap ziet, dan betekent dat dat het vandaag of vannacht heel hard heeft gesneeuwd. En dat we deze boodschap van tevoren hebben moeten opnemen, omdat we niet naar de kerk zijn komen rijden. Maar daar, ja, nogmaals, goedemorgen alle broeders en zusters uit de gemeente. Goedemorgen broeders en zusters uit misschien andere gemeentes. En ook goedemorgen iedereen die hier het woord van vandaag wilt beluisteren en God wilt zoeken in zijn woord. Vandaag gaan we lezen uit Johannes 3, vers 16. Één woord. Één vers. En dat is: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. Dank jullie wel voor jullie tijd en ik wens jullie allen een gezegende dag. Zo kort zou het wel kunnen gaan als wij met elkaar praten over hoe goed God is voor ieder mens die zijn zoon Jezus Christus aan wilt nemen. Laten we eerst bidden. Vader, dank u wel, Heer, dat u ons vandaag wilt voeden met uw woord. Dat u het bent, Heer, uw geest die ons dingen opmerkzaam maakt, dingen uit wil leggen, die ons wil aanspreken, Heer, wie wij zijn in uw zoon Jezus Christus, wie wij zijn in u. Heer, we leggen het vanmorgen aan uw voeten neer en we vragen u eerbiedig, zegen zo dit woord, Heer, voor een ieder. We prijzen uw naam. Amen. Ik neem jullie graag mee vanmorgen naar de gevangenis. De gevangenis waar sommige van deze gemeenten en ook ik vaak naartoe mochten gaan. En we mochten bijdragen aan de kerkdienst in zang, in muziek, soms ook in een bemoedigend woord tot opbouw van de mensen die daar zijn. Niet alleen de gedetineerden, maar ook de bewaarders. En uiteraard gewoon onze persoonlijke omgang en de gesprekken die we met de gedetineerden mogen en mochten hebben. Gesprekken die toch meestal met jonge mannen waren die daar nog niet zo lang zaten. Een paar dagen, een paar weken, soms een paar maanden. Voordat ze dan worden overgeplaatst naar een andere inrichting, zo nodig. Gesprekken over hoe het met ze gaat, nu ze in de gevangenis terecht zijn gekomen. Hoe ze in het leven staan. Over hun toekomstvisie en wat gaat er nu gebeuren. En uiteraard hoop je dan op een moment dat er gaat komen dat je hun ook mag vertellen over de Bijbel en over de Heer Jezus. En dit is ook veelvuldig gebeurd. En ja, je mag dan ook uiteindelijk tot gebed komen met de mensen die er zijn. En ik zeg dan wel, veel van die gebeden die worden dan min of meer gedirigeerd door de gedetineerden. Want men vraagt dan of je wilt bidden voor hun vrouw en kinderen. Wilt bidden voor hun moeder of hun familie. Dat ze er maar snel uit mogen komen. Dat ze dan weer terug mogen gaan naar hun werknemer. Dat alles toch maar weer gewoon mag worden. Maar ook dat hun vriendin er nog is en dat soort onderwerpen. Maar minder vaak kwam het dan komt dat gesprek dan tot een diepere laag. En dat gebed komt dan tot een diepere laag. Waarin men zich bloot geeft en erkent dat, ja, dat ze fout zijn geweest. En dat ze daarom in de gevangenis waren aanbeland. En op zo'n moment wordt zo'n gebed een gebed van schuldbesef. Een gebed van vergeving. Vergeving van het slachtoffer, vergeving van de omgeving. Vergeving van God zelf. Vergeving vanuit hunzelf. Maar dat is dan een dieper gesprek en een dieper gebed. En je wilt op zo'n moment zeker niet oordelen over de mensen die ja, op dat moment eigenlijk al geconfronteerd worden met het oordeel van de maatschappij zelf en van haar wetten. Maar het is wel zo als je Gods genade en de persoon Christus wilt uitleggen, dan zal je ook de overtreding moeten bekendmaken. En in dit geval de overtreding specifiek van de gedetineerde, maar eigenlijk de overtreding van de mens in het algemeen. Want namelijk niemand is onschuldig naar God toe. En vroeger, en dan heb ik het over 10, 15 jaar geleden, was het regime in de PI Alphen, de penitentiaire inrichting Alphen, was tweeledig. Het was een huis van bewaring voor langgestraften en een ander deel die bestond uit gestraften of gedetineerden die in voorarrest zaten of in hoger beroep waren gegaan of in cassatie. Dat soort dergelijke processen liepen dan nog. En ja, de gesprekken die ik net noemde, die waren dan voornamelijk met de mannen uit die tweede groep. Degene die er kort zaten. Soms net een dag. Ze waren nog allemaal onschuldig in hun eigen visie. Ze waren allemaal onrustig en opstandig en ongedurig tegen het regime ja, waaronder ze waren geplaatst. En het is echt opvallend te zien hoe vaak ze die onschuld door anderen ontkracht willen laten worden. Dat het initiatief tot schuldbewijs, of zelfs nog een stapje verder, tot schulderkentenis, bij anderen moet liggen en niet bij hunzelf. En dan was er die andere groep. Die langgestraften, die vaak veel rustiger, berustend in het feit dat ze er lang zouden zitten. En sommigen zaten daarvoor meervoudige moord, verkrachting, economische delicten vaak ook gek genoeg. Die worden relatief zwaar gestraft als je ze tegenover moord en verkrachting afzet. En sommigen zaten daar voor de rest van hun leven. Er zijn weinig mensen die weten dat Alphen aan den Rijn op dat moment een van de zwaarste strafinrichtingen van Nederland was. En met een van de hoogste percentages aan levenslang gestraften. En het waren toch juist de gesprekken met die gedetineerden die het vaakst, het meest openhartig waren en met wie je tot een dieper gesprek kwam. Wie ze waren, wat ze dachten, ja, en hoe ze zich bewust waren van hun schuld. En ik denk dat ik kan stellen dat het juist die gesprekken waren die zo waardevol zijn voor beiden. En als je dan vandaag kijkt naar de titel die ik deze spreekbeurt wil meegeven, dat is genade. Eerst Mozes, dan Jezus. Dan ben ik me ervan bewust dat ik dit duidelijk moet toelichten. Want we leven toch voorbij het kruis. We leven in het Nieuwe Testament. En we leven toch als christen al lang voorbij aan Gods wet. En we hebben zojuist een vers uit het woord van God gelezen, uit het Johannes-evangelie. En dat Johannes-evangelie dat spreekt heel veel over liefde. Het woord liefde komt daar boven gemiddeld in voor. Zo niet het meeste in de hele Bijbel komt het daarvoor. Maar het is ook waar Johannes of de Heer Jezus zelf tegenover die liefde strikte voorwaarden plaatst. En de context van dit Bijbelvers, Johannes 3 vers 16, is een gesprek met Jezus en Nicodemus, de Farizeese leider op dat moment, en de vragen die hij stelde. En Jezus, eigenlijk antwoordt Jezus hem niet, maar hij spreekt hem aan op het feit dat hij eerst wedergeboren moet worden om de hemel te zien, laat staan binnen te gaan. Daarmee hem zeggende, Nicodemus, dat hem eerst iets moet overkomen wat geheel buiten zijn vermogen omgaat. Hij neemt dan het voorbeeld van wedergeboorte, geboorte, omdat je in je geboorte namelijk ook nog part, nog deel hebt. Je bent wel een product ervan, je komt er uiteindelijk ook uit, maar je hebt als baby niets hoeven te doen om geboren te worden. Dat overkomt je. En dat moest echt een totale gamechanger zijn voor iemand die zijn hele leven en het behoud daarvan juist baseert op zelfrechtvaardiging. Op basis van het naleven van de wetten die Mozes, het volk, namens God had gegeven. Die hij op de Sinaï had ontvangen. En Nicodemus besefte zich niet dat ieder mens daarin schuldig is tegenover God. Dat ieder mens al onder Gods oordeel valt. En dat hij onder Gods oordeel zal blijven, eigenlijk al in de gevangenis is aanbeland, waar onrechtvaardigen voor altijd zouden moeten blijven. Farizeeërs geloofden namelijk in een onschuld, net zoals vele van de gevangenen waarvan ik u net vertelde. En die beriepen zich op hun onschuld. En sommigen bleven dat ook nog steeds doen. Maar sommigen, waarvan ik u ook vertelde, kwamen tot inzicht en erkenden hun schuld. En daarmee mocht je bidden en God prijzen voor zijn liefde en vergeving. En of Nicodemus dit ook deed, daar ga ik graag een andere spreekbeurt over in. Maar lees Johannes 3 zelf eerst eens door. Christus maakt hem duidelijk dat Nicodemus slechts rechtvaardiging en redding ontvangt door een daad van God. En niet door die van hemzelf. Hoe frustrerend moest dat toch zijn voor de leider van de Farizeeërs. En zo kunnen ook christenen, althans mensen die zich christen wanen en zich ook gedragen als christen, zich nog steeds onschuldig achten. Er is een christelijk leven geadopteerd, er worden goede daden gedaan, maar tot wedergeboorte is men niet gekomen. En in onze gesprekken met elkaar is dat een aspect dat nauwelijks aandacht krijgt, laat staan in onze gesprekken met ongelovigen. En we vertellen elkaar heel graag over Gods liefde, hoe God van ieder mens houdt en hoe open hij staat om ieder zondig mens te ontvangen als die zich tot hem wendt. En een van de meest geliefde teksten die we daarbij noemen is het zojuist gelezen Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. We kunnen het zo opdreunen. En van die waarheid wil ik vanochtend niets afdoen. Maar we laten toch vaak na om te benadrukken dat ook in dit prachtige vers het eerst gaat om Gods genade. Hij had de wereld lief. Hij schonk daarom zijn enige geboren zoon. Hij deed dat in genade. ondanks dat hij wist dat de wereld zo slecht was. En dat de mens in die genadegave, net als in zijn geboorte, totaal geen aandeel heeft. En dan pas komt de enige gepaste reactie. En gelukkig geldt die voor ieder mens, staat er. Wie in hem, Jezus Christus, gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Paulus zegt in de Efezebrief, want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit jezelf. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. En hij zegt ook in de Romeinenbrief, want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heer. En wat is dan eeuwig leven, vraag je je af. Eeuwig leven, zegt de Heer Jezus in Johannes 17, is dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die u gezonden hebt. Eeuwig leven is God kennen en zijn Zoon, Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Besef van schuld, besef van genade, besef van noodzaak tot geloven, en dan Christus in geloof aannemen als Gods genadedaad tot vergeving van schuld. Al in het begin bij de schepping verordende God zijn regels aan Adam en Eva en betoonde hen na een overtreding daarvan evenzo goed zijn genade door hen te bekleden met de huid van een onschuldig dier. Een onschuldig dier wat moest boeten voor de daad die zij hebben gedaan en die God in genade wilde vergeven. Maar evenzo deed hij zijn oordeel gestand door hen uit het paradijs te verwijderen. En zo toonde God ook Noach genade door hem en zijn gezin te behouden. Wat had Noach kunnen doen om God te plezieren, anders dan God achtte hem rechtvaardig, maar toonde hem zijn genade. Terwijl hij tegelijkertijd zijn oordeel over de hele schepping deed komen vanwege de wetteloosheid en de godsverachting die er op dat moment was. En zo zijn er talloze voorbeelden te vinden in de Bijbel, met name in het Oude Testament zou je zeggen, waar Gods oordeel neerviel op de mens, wanneer deze zich niet aan Gods geboden hield en tegelijkertijd zijn eenzijdige genadegaven, zijn genadedaden. Ja. En nog meer werd Gods heiligheid en rechtvaardigheid zichtbaar voor de mens toen hij Mozes zijn wetten gaf en liet uitschrijven. Maar ja, het noemen van Gods wetten in een gesprek met een ongelovige of met een medegelovige wordt desondanks zo vaak achterwege gelaten. De wetten die door Mozes de wereld zijn binnengebracht, die morele wetten die in de gewetens van ieder mens verankerd zitten, ja, daar wordt toch nauwelijks aan geappelleerd. We weten allemaal dat we niet mogen stelen, doden, liegen, jaloers mogen zijn. De 10 geboden zit bij ieder mens verankerd in het geweten. En onze overtredingen daarop zijn er bij ieder mens. En nu wil ik niet gelijk Gods wet en zijn rechtvaardiging tot het favoriete en het alomvattende gespreksonderwerp verheffen. Want het is geen makkelijk onderwerp als je met elkaar in gesprek bent. Ook voor mij niet. Maar het is toch juist die morele wet die, ja, als zij strikt wordt nageleefd, inderdaad tot rechtvaardiging zou leiden. Maar als zij slechts één keer wordt overtreden op één klein aspect, dan wordt de hele wet overtreden. En al Gods wetten. En dus kan God geen genade geven als we dat niet beseffen en erkennen. Dat aspect komt nauwelijks in onze gesprekken met elkaar voor. En het is ook veel te streng, althans, het is streng, het is confronterend voor de ander. Wie ben jij wel met niet om mij te vertellen wat ik allemaal fout doe tegenover God? Het is allemaal waar. En op het oordelen van een ander, een gelovige of een ongelovige, hebben we ook helemaal, ja, op dat gebied hebben we ook helemaal niks te zoeken, want dat is ook aan de Heer. Maar het onbenoemd laten van juist dat enige criterium waarvan ieder mens zich bewust moet zijn, dat we dus allen schuldig zijn aan overtreding van Gods wet en daardoor onder Gods oordeel vallen. Ja, als je dat onthoudt, dan is het alsof je een zwerver op straat niet de gunst verleent om iets te eten of te drinken, maar hem wel een goede dag en Gods zegen toewenst. En sommigen zijn ook van mening dat mensen tot bekering kunnen komen zonder enig schuldbesef, dat dit dan later wel zal komen. Maar voor wedergeboorte moet je natuurlijk wel beseffen waarvan je opnieuw geboren moet worden. Waarom moet ik opnieuw geboren worden? Ja, we moeten in alle zachtmoedigheid en met alle tact ziende op jezelf en je eigen onvermogen om te voldoen aan Gods standaard, zegt de Bijbel ons, mogen we toch dit essentiële aspect van het evangelie en bekering meenemen en met elkaar delen. Want zonder schuldbesef naar God kan een ongelovige nooit tot inkeer komen. En helaas geldt dit misschien ook voor velen die zich vandaag christen noemen of achten. De boodschap van God, van liefde, van een liefdevolle God, is als vanzelfsprekend aangenomen. Maar het belijden van de schuld op overtreding van Gods wet, de wet die God juist gegeven heeft om ieder mens de noodzaak van genade aan te tonen, die wordt gemakshalve achterwege gelaten. En men wil graag geloven dat ze bijzonder genoeg zijn om gered te worden, maar tegelijkertijd hun opstandigheid naar God en zijn wetten erkennen, dat zit er helaas niet bij. We weten allemaal wat Jezus tegen hen zegt, wanneer ze uiteindelijk straks bij hem aankloppen en hem uitleggen wat ze allemaal niet voor hem en in zijn naam hebben gedaan. Genade, eerst Mozes, dan Jezus. En nu vieren we van ochtend het avondmaal en we houden dit het liefst zo inclusief mogelijk. Het liefst zien we dat iedereen hierin deelneemt. Maar moeten we elkaar ook niet dit aspect voorhouden en elkaar behoeden voor zelfbedrog, om ongefundeerd deel te nemen aan zijn lichaam, aan zijn lijden, aan zijn dood. Moeten we daaraan voorbij gaan en ja, soms dat ongemakkelijke onderwerp niet noemen? Of moeten we dat juist wel doen? Jezus deed het wel. Jezus droeg zijn discipelen op om hem, ze wisten nog niet wat er ging gebeuren, maar om hem te blijven gedenken voor wat hij heeft gedaan. Wat hij met zijn lichaam zou doen. Wat hij zou volbrengen vlak daarna aan het kruis. Hem blijven gedenken. En Paulus deed het ook. En hij gaf daar ook duidelijke richtlijnen bij. En als de Heer Jezus bij monden van zijn apostelen ons vraagt hem te gedenken, iedere keer wanneer we van de brood en het wijn nemen, dan is het goed om te bedenken hoe je dat dan doet. Denk ook gewoon aan wat hij heeft gedaan aan het kruis op Golgotha, hoe hij daar geleden heeft en daarna gestorven is. Denken we aan wat daarvoor gebeurd is in zijn leven, hoe hij geleefd heeft om de wereld van zijn hemelse vader te vertellen, hoe hij mensen genas en wonderen en tekenen deed. Denken we aan al de liefde die hij heeft getoond aan de verstotenen, de melaatsen, de blinden, de kreupelen. Of willen we dat stapje verder gaan en zoals Paulus ons gebiedt in de Korinthebrief, onszelf daarbij betrekken, onszelf daarbij onderzoeken. En hoe doe je dat dan? En wanneer we onszelf die vragen stellen, dan is het goed om God te bidden ons vandaag op dit moment het inzicht te schenken in onze morele staat, zonder het bloed van Christus. Hoe ziet Hij ons, u en mij, vandaag, als we niet onder het bloed van Christus zouden zijn? Hoe zou Hij ons moeten beoordelen op basis van zijn wetten? En hoe zou Hij ons uiteindelijk moeten oordelen naar diezelfde wetten? Hoe zou Hij ons bloot moeten stellen aan zijn ultieme toorn die Hij heeft over deze zondige wereld, als we buiten het bloed van Christus om zouden gaan? Als we niet gered zouden zijn door het bloed van onze Heer Jezus Christus? Als we ons iedere keer weer durven te spiegelen aan Gods wet, dan zullen we ons iedere keer realiseren, ook en misschien juist vandaag, dat we niets anders kunnen dan onze handen op te houden en onze ogen naar de Heer op te slaan en God danken voor de genade die Hij heeft geschonken in zijn Zoon Jezus Christus. Dat de Heer Jezus zijn goddelijke plek in de hemel heeft afgestaan om als vlees geworden mens te lijden, verafschuwd te worden, de ultieme toorn van God, notabene zijn eigen vader, tot de laatste druppel heeft moeten ondergaan en uiteindelijk te sterven omwille van u en mij. Om u en mij te redden van onszelf, de personen die we waren onder de wet, zonder zijn bloed en daarmee onder Gods oordeel. Zouden we ons zo vandaag moeten onderzoeken? We zouden verloren zijn als we ons zouden moeten beroepen op de wet, als we God wijzen hoeveel we ons wel niet houden aan zijn regels en hoe goed we daar wel niet in zijn als christen. En zou zo ook onze medemens verloren zijn als we nalaten hem hierover te vertellen. Het aspect van Gods heiligheid en zijn voorwaarden tot het verkrijgen van genade zouden verbloemen of erger nog achterwege zouden laten. En het is de woordkeuze die ik net nam, wel niet, die ons dat ook, die ons dat onvermijdelijke oordeel ook aantoont. Want hoeveel de mens, ieder mens, u, maar ook ik, vandaag zich wel aan Gods wet houdt, evenzo, zo niet meer, houden we ons er niet aan. En wij weten het, en Paulus wist het ook, en God die het hart aanziet, weet het ook. Hij ziet onze diepste zonden, verborgen in het hart voor niemand zichtbaar. En het is juist Gods wet die zonde bekend maakt, die het ontmaskert in ons leven. En ieder mens wijst op de enige echte oplossing. Dat is onze schuld erkennen, ons ervan bekeren, dat wil zeggen je om te draaien en er afstand van te nemen, en zo deel te worden van de genade die Hij ons heeft verleend in Christus Jezus. En die keuze blijft aan ieder mens zelf. Leef ik naar mijn beste vermogen naar Gods wet, die ook in mijn geweten verankerd zit, en zoek ik zodoende zelfrechtvaardiging? Of laat ik mij juist door Gods wet wijzen op mijn onvermogen en daaraan te voldoen? Laat ik mij wijzen op mijn onvermogen om daaraan te voldoen? En brengt het mij op de knieën voor God? En laat ik hem mij zijn genade betonen door mij in zijn Zoon Christus te rechtvaardigen? Ik denk dat je moet toegeven dat als je het zo bekijkt, dat dit simpele evangelie van schuldbesef, genade en geloof in Christus en redding in Christus, dat is een no-brainer. En het zou zelfs, het is voor ieder kind duidelijk als wat. Maar voor de opstandige, de hoogvaardige, zoals de Bijbel dat zo noemt, is dit een raadsel wat alleen Gods geest kan onthullen. En hoewel we elkaar aan de hand van Gods woord wel kunnen beoordelen en elkaar in zachtmoedigheid aan kunnen sporen om weer de juiste weg op te gaan, kunnen we en hoeven we elkaar daarin niet te veroordelen. Dat is enkel aan God zelf. Hij heeft zijn gemeente bij monden van zijn apostel Paulus wel tools en richtlijnen gegeven om elkaar te beoordelen en zo zijn gemeente schoon en rein voor hem te houden, maar het oordeel komt hem en hem alleen toe. En misschien luister je vanochtend wel naar deze boodschap en besef je opnieuw hoe God, hoe goed God voor jou is geweest. Dat ondanks jouw overtredingen van zijn wet, dat hij toch zijn zoon wilde afstaan die jouw oordeel zou gaan dragen. Hoe zijn kostbare bloed voor ons is vergoten. Hoezeer wij dus in Christus zijn gezegend. Als we ons dat beseffen, eer hem dan. Eer hem daarvoor, bevestig je dankbaarheid daarvoor. Bevestig ook je afhankelijkheid van hem en ook je feilbaarheid. Want het is nog steeds juist Gods wet die ons iedere keer weer met de neus op de feiten blijft drukken. Dat we zonder zijn genade in Christus niets hebben om te roemen. Niet één goede daad van onszelf, zelfs niet één goede gedachte, brengt ons dichter bij God. Anders dan dat wij ons mogen blijven beroepen op wat er aan het kruis op Golgatha is gebeurd. Ook wij waren schuldig en we hebben Christus' offerdaad om Gods oordeel op zich te nemen nodig. En we mogen dat ieder moment blijven gedenken. Ook dit avondmaal. En misschien luister je vanmorgen en besef je juist hoe je al jaren als christen leeft, maar nog nooit je schuld hebt erkend naar God. Net zoals Nicodemus of die gedetineerde in de gevangenis. Onwetend dat niet je straf je zal bevrijden, maar juist je schuldbekentenis naar waarheid. Jouw overtredingen in het licht van God brengen, dat je zal bevrijden. Dat je dat in geloof mag aannemen. En pas wanneer je schuldbesef toont en dit aan Gods voeten brengt, dan is God in staat om zijn genade werkelijk te tonen en je in zijn Zoon Jezus Christus tot een nieuwe schepping, een wedergeboren mens te maken. Een handel en wandel als christen, hoe goed ook bedoeld, dat maakt je nog niet tot christen. Maar een eerlijk excuus over onze overtredingen en het in geloof aanvaarden van het verlossingswerk wat Jezus Christus daarvoor aan het kruis heeft volbracht, dus niet onze eigen goede daden of rechtvaardig leven als vermeend Christus, dat brengt ons direct in de nabijheid van God zelf en het kennen van Hem. En houd je daarin zelf niet voor de gek, maar maak gebruik van ieder moment dat je wordt geboden om tot inkeer te komen en werkelijk tot een nieuw wedergeboren leven in Christus te komen. En tenslotte, misschien luister je vandaag wel voor de eerste keer en ben je op zoek naar bevrijding van de zaken waarin je geweten, wat ik al zei, de ingebouwde morele wet van God, dat die je maar blijft aanklagen. En dat je net als die gevangenen waarover ik eerder sprak, maar rond blijft lopen met een bezwaard gemoed. En het besef dat daar een oordeel, een afrekening tegenover staat, omdat je nog steeds in vijandschap staat tot God. Als je je vanmorgen aangesproken voelt, weet dan dat het nu op dit moment de geest van God is die bij je aanklopt. Die als je toegang Als je hem toegang geeft tot je leven, tot je geweten, tot je hart, dat hij jou vandaag ook het evangelie bekend wil maken. Dat evangelie spreekt niet over een levensstijl, of een religieus leven, maar over een persoon, Jezus Christus. En weet dat God genadig is. Dat wanneer wij onze schuld, onze overtredingen, onze fouten en zonden voor hem belijden, dat hij jou daarvan wil vrijspreken. En ook jou uitnodigt om deel van zijn genade te worden in Jezus Christus, zijn Zoon. Dat hij jou niet langer zal laten aanmodderen, maar door de kracht van zijn geest staande zal houden, zolang je nog in deze zondige wereld leeft. En dat je status per direct zal veranderen van een vijand van God in een vriend van God. En dat dan voor jou ook Johannes 3 vers 16 werkelijke waarheid mag worden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En zo gedenken we vandaag het avondmaal. Ik, zondig mens, heb Gods genade ontvangen in het lijden en het sterven van zijn Zoon Jezus Christus. En ik heb nieuw, eeuwig leven ontvangen in zijn opstanding. Prijs zijn naam. Amen.